Goedemorgen. Ik heb weer een stropdas aan. Werd eens tijd, want dat ding dat hing nog steeds in de kast. Vorig jaar gekregen voor mijn verjaardag. Ik denk, nou, die zal ik dan toch eens omhangen een keer. Dan kan die daarna bij de gedragen dingen. Dan is dat ook weer achter de rug. Zand of rots? Vorige week heeft Hans Huizen gesproken over levensheiliging. Wie zich kan zich nog herinneren wat de kern was? Ja, daar doe je nou al je best voor.
Volgens mij was het steeds meer gaan lijken op hem en zijn woord en gebed.
Even kijken. Want dit is de wil van God, uw heiliging, dat u zelf onthoudt van de ontucht. Dat noemde hij eigenlijk in zijn slides als kern van de boodschap. En hij gaf daarbij aan dat ontucht, dat dat niet alleen is het vleeselijke ontucht, maar ook geestelijke ontucht die je maakt, afgoderij in andere woorden. Overigens, vorige week hadden we een hele volle zaal kennelijk, dus misschien moet ik meer weg zijn, dan is die zaal goed vol. Maar we hebben ook berichtjes van de week doorgestuurd van moeilijk allemaal en wees voorzichtig en misschien niet samenkomen. Nou, er zijn inderdaad wat mensen ook die daarop hebben gereageerd. Die komen dus niet meer samen. Dat hebben we gehoord. Dus dat, maar goed, iedereen die ook meeluistert via de internet, dus de preek naderhand hoort, hartelijk welkom bij deze preek. En we zijn blij dat je meeluistert. En als je ziek bent, van harte beterschap. Dit is de wil van God, uw heiliging, dat u zelf onthoudt van de ontucht. En dan gaat het niet alleen over ontucht, maar over andere dingen. Hij heeft ook drie stellingen genoemd over levensheiliging. De eerste was, levensheiliging is het resultaat van de eenheid met Christus, dat echt geloof aan een christen geeft, de wedergeboorte volmaakt. Levensheiliging is iets dat altijd gezien of opgemerkt zal worden. Het is dus niet iets wat in het verborgene gebeurt van, kijk eens hoe heilig ik ben, maar niet, ben ik dat? Maar levensheiliging is iets wat gezien of opgemerkt zal worden. En levensheiliging is ook afhankelijk van het gebruik van schriftuurlijke middelen, namelijk woord en gebed. Nou, en dan had hij nog een laatste slide en die zei, Jezus die mijn leven verandert, naar zijn beeld. Dat is eigenlijk in kort die levensheiliging. Namelijk Jezus die het jouw leven, mijn leven verandert naar zijn beeld. Zodat het beeld wat gezien wordt niet mijn persoon is, maar Christus in mij, door mij heen. Ik moet eerlijk bekennen dat 2 weken geleden wist ik eigenlijk precies waar ik over moest spreken. Voor deze keer was het niet zo helder. Ik liep een beetje rond met verschillende dingen in je hoofd. En ja, dan komen er zaken naar boven. Bijvoorbeeld eindtijd, in verband met het coronavirus natuurlijk. Maar ook andere gebeurtenissen om ons heen. Vreemdelingen, waar je ook de kranten vol van staat. De angst om als christen overweldigd te worden door de islam. Als die allemaal deze kant op komen. En zo nog een paar van dat soort thema's. En dat kwam er niet echt uit. Ik denk, ja, dat kun je wel over hebben, maar dan heb je het over één bepaald dingetje. En toen lazen we woensdag de gelijkenis over die wijze en die dwaze man, zoals ze heette. Het bouwen op de rots, het bouwen op zand. En toen kwam eigenlijk alles zo'n beetje bij elkaar. En diezelfde ochtend hoorden we ook de preek van Hans Huizer. En toen dacht ik, nou, dan heb ik ook mijn aanknopingspunt. Namelijk levensheiliging. Laten we eerst die gelijkenis eens lezen. Wat noemt gij mij, Heere, Heere, en doet niet wat ik zeg? Levensheiliging. En ieder die tot mij komt en mijn woorden hoort en ze doet, ik zal u tonen aan wie hij gelijk is. Hij is gelijk aan iemand die bij het bouwen van een huis diep gegraven en het fundament op de rots gelegd heeft. Toen een watervloed kwam en de stroom tegen dat huis aansloeg, kon hij het niet aan het wankelen brengen, omdat het goed gebouwd was. Doch wie hoort en het niet doet, is gelijk aan iemand die een huis op de grond bouwt zonder fundament. Toen de stroom daartegen aansloeg, stortte het de stond in en het huis werd één grote bouwval. Dat is een heel bekende gelijkenis en eigenlijk is er een heel makkelijke conclusie. Als je je huis hebt gebouwd op de rots, dan heb je niets te vrezen. We zullen mogelijk storm en een vloed meemaken. Je zult misschien objectief gezien in nood verkeren, maar je hebt niet te vrezen dat je huis dat je gebouwd hebt, zal instorten. En die context die wil ik eigenlijk gebruiken om nou eens een paar van die thema's die ik eerder noemde ook aan te stippen. Gebeurtenissen in de wereld, natuurrampen, hongersnood, aardbevingen en noem het maar op. Voor veel als ze daarnaar kijken zijn dat de tekenen van de eindtijd. En zolang dat een ver van ons bedshow is, het gebeurt ergens anders, dan kunnen we rustig in onze fauteuil blijven zitten. We lezen de krant, we kijken tv, we pakken de Bijbel en wat profetische boeken. En we komen tot conclusie, ja, we leven wel in de eindtijd. En dat is natuurlijk lekker makkelijk als je zo in je stoel zit. Maar als we Openbaring lezen en we leven echt in die eindtijd, dan worden we niet gevrijwaard van die rampen. Dan is het niet zo dat er in Openbaring staat en de hele wereld, behalve Nederland, er staat een derde van de wereld zal ellende hebben en weer een derde van de wereld, een derde van de zee en noem maar op. Nou, ons land ligt aan de zee, dus ja, de Noordzee is uitgesloten. Nou, geloof het maar niet. En de vraag is dan, als die rampen nou ons ook gaan treffen, als je zit in je luie stoel, wat is dan je reactie? Hoe sta je daar dan in? Ga je dan met de meute op in angsthazerij en angst en paniek? Weet je het niet meer? Als ze roepen, raak elkaar niet meer aan! Raken we dan elkaar niet meer aan? Bert heeft net een overtreding gemaakt met zijn eigen instructies, want dan legde zijn arm op mijn schouders. Dus ja, misschien dat je toch je handen moet gaan wassen, Bert, want je weet nooit, ja. Maar we kunnen gaan leven in angst. En nou is het dit, en het is natuurlijk goed, mensen luisteren goed, om je handen te wassen en die voorzorgsmaatregelen te nemen. Best, allemaal goed. Maar laten we niet in die angst zitten van, oh jee, er is er nou een en het teleur ook. Met wie heb ik gesproken? Met wie heb ik gedaan? Het is zo eenvoudig om in die angst te gaan raken. Het heeft te maken met vandaag. Wanneer moet je gaan bouwen aan dat huis waarop we geen last hebben van die vloed en die stroom? Dat huis begin je niet te bouwen op het moment dat die stroom daar is. Dat huis begin je ook niet te bouwen als die vloed dichterbij komt. Dat huis moet je nu bouwen. Wat is het beeld van Jezus dat in jouw leven openbaar wordt? De vraag die vorige week werd gesteld. Een ander item, misschien wat tricky, wat politiek, omdat we er allemaal verschillend over denken. En dat mag ook. Vreemdelingen. Veel discussies vinden nu en in de laatste jaren plaats over buitenlanders. De illegalen zijn niet van de beeldbuis af te krijgen. We zien duizenden mensen in onterende kampen, mensonterende kampen en in bootjes. We zien mensen aan de grens die beschoten worden, omdat ze losgelaten door het ene politieke systeem en het andere politieke systeem ze niet wil hebben. Wat zegt de Bijbel eigenlijk over vreemdelingen? Allereerst Abraham, die vanwege hongersnood naar Egypte vluchtte, om daar als vreemdeling te vertoeven. Genesis 12, vers 10. We zien ook verder, als je leest in Genesis, dat Abraham heel veel als vreemdeling werd gekenschetst. Het woord vreemdeling komt vrij veel voor in de Bijbel. De wetten van God gelden voor zowel de Israëlieten als voor de vreemdeling. Exodus 12, vers 49. De regels zijn hetzelfde voor Israëlieten en voor de vreemdeling die bij jullie woont. Maar ook Exodus 23, vers 9. Dat is dus een regel, dat is een wet. Je mag een vreemdeling niet slecht behandelen. Jullie weten wat het is om vreemdeling te zijn. Want jullie zijn zelf vreemdelingen geweest in Egypte. Of nog sterker wordt dat verwoord in Leviticus 19, vers 34. Als een onder u geboren Israëliet, zal de u de vreemdeling gelden die bij u vertoeft. Gij zult hem lief hebben als uzelf, want gij zijt vreemdeling geweest in het land Egypte. Ik ben de Heere, uw God. Leviticus 25, vers 35. Wanneer uw broeder verarmt en zich niet meer staande kan houden, zult gij hem, vreemdeling en bijwoner, ondersteunen, opdat hij bij u in het leven blijven. Nou, dat zijn toch wel duidelijke teksten waar je zo mee aan de slag kunt. Wat betekent dat voor mij, voor mijn opstelling ten opzichte van de vreemdeling? En ik spreek geen oordeel uit, hè? Ik noem alleen wat teksten uit de Bijbel waar je mee aan de slag kunt. Maar nog opmerkelijker als je spreekt over vreemdelingen is de rol van vreemdelingen in de Bijbel. Om te beginnen, als we kijken naar het geslachtsregister van Jezus Christus in Matthäus 1. Hoeveel vreemdelingen staan daarin?
Drie.
Ja, wie Hans? Jij weet hem?
Rut,
ja.
Rahab.
Uria. In dat geslachtsregister van Jezus, een Jood, en je zegt, Jezus was echt Jood. Ja, volgens die lijst in ieder geval wel, omdat het toen nog via de man kwam kennelijk. Maar naderhand kwam via de vrouw. Nou, dan heb je al een probleem. Want Rahab was een vreemdeling uit Jericho. En die staat in het geslachtsregister van onze Heer Jezus Christus. Als Rahab er niet was geweest, was ook Jozef er niet geweest. Jozef. Ja, ik zeg Jozef, dat zei mijn moeder altijd. Die had het altijd over Jozef. Jozef was er niet geweest. Heel logisch. Want Rahab liet een geslacht na. Hetzelfde met Rut, een Moabitische, die met een Jood trouwde en uiteindelijk terugkwam met haar schoonmoeder, toen haar man was overleden, en opnieuw trouwde met Boas en kinderen kreeg, Obed. En die staan keurig in het geslachtsregister van de Heer Jezus Christus. Als je verder gaat, kom je bij David uit. En dan staat David erin en Salomo. En dan staat erbij de zoon van Batseba, die getrouwd was met Uria. Staat uitdrukkelijk vermeld. Vreemdelingen hebben dus kennelijk een rol gespeeld, mag ik het zo zeggen, voor de totstandkoming van Jezus. Voordat hij in de wereld kwam. Het staat in die lijn. Als je overigens leest over Uria, nou dat verhaal kennen we ook misschien allemaal, maar het is natuurlijk ook een verhaal waar de honden geen brood van lusten. Tenminste, als je naar David kijkt. David ziet een vrouw, die is zich aan het wassen en die denkt, nou dat ziet er goed uit. Hop, haalt er naar binnen en dan staat er heel simpel, David sliep met haar. Nou kennelijk was het meer dan slapen, want er kwam een zoon uit voort. En toen Batseba in verwachting was, realiseerde David zich, joh, die is getrouwd. En die Uria, die staat op dit ogenblik in een leger bij Joab. Nou weet je wat, dat was nog vroeg in de gevangenschap. David, slim als ze is, laat Uria komen met om hem te vertellen hoe het met het leger is. En dan zeg je, nou, wat fijn dat je dat verteld hebt. Ga nu maar fijn ontspannen bij je vrouw. Ga maar naar huis. En hij dacht natuurlijk, die gaan ook slapen. Maar gebeurde niet, want Uria ging wel slapen, maar in de poort. En dat kwam David ter oren. En vervolgens zegt hij, nou, dat heb je goed gedaan. Hij voert hem dronken. En hij zegt, ga nu nou nog maar een nacht slapen. En hoop dat hij in zijn dronkenschap vervolgens alsnog naar huis gaat. Maar Uria is rechtvaardig en hij dicht in het poortgebouw. Nou, als je leest waarom die daar blijft in het poortgebouw, dan kun je alleen maar zeggen, wat een geweldig getuigenis van deze vreemdeling. De ene kant de van God gezalfde, David, en aan de andere kant een Hetiet, een vreemdeling die eigenlijk al uitgeroeid had moeten zijn. En als je nou even de meetlat, de balans vandaag, daarbij zou leggen, dan zeg je, nou, dan weet ik wel wie hier het beste afbrengt. De vreemdeling. Een bekende verhaal misschien ook nog, de barmhartige Samaritaan. Door wie wordt die Samaritaan uiteindelijk geholpen? Of door wie wordt het slachtoffer geholpen? Door een Samaritaan, een vreemdeling. Die veracht werd door iedereen. En die ziet om en doet als het ware wat goed is en wat in de ogen van God nog steeds volgens zijn wet moest gebeuren. De gezalfden des Heren deden niks. Die hielden afstand. Aan mijn lijf geen polonaise. Ik ben rein. Ik ben geheiligd. Maar de uitwerking van die heiliging was wel een verkeerde. Wat zegt Jezus over de vreemdeling? Hij verwacht dat we hem huisvesten. Matteüs 25, vers 43. Afsluitend over dit stukje, Maleachi 3, vers 5. Ik zal tot u ten gerichte naderen. Ik zal een snelle aanklager zijn tegen tovenaars, tegen de echtbrekers, tegen de mijnedigen, tegen hen die het loon van de daglonen drukken, weduwe en weesverdrukken en de vreemdeling terzijde dringen. Maar mij niet vrezen, zegt de Heere der Heerscharen. Ook hier wordt de vreemdeling weer uitdrukkelijk genoemd. Ja, hoor ik hier nu mensen denken, je hebt het er nou wel lang over, maar die vreemdelingen, die komen hier wel met een doel. De islam verbreiden. En dat moeten we tot het uiterste voorkomen. Nou, zeker. Ook in Israël werd aangedrongen dat er geen vreemde goden gediend moesten worden. Dat was ook de reden waarom veel van die volkeren uitgeroeid moesten worden, zodat die goden niet in Israël zouden blijven. Overigens, als we lezen in Richter enzovoort, bleven die goden kennelijk nog ruim aanwezig en maakten ze er nog een paar bij. Maar de Israëlieten werden opgeroepen om als het ware heilig voor God te leven. De gewijde palen en altaren te vernietigen. Maar wat hebben we als christen nu eigenlijk te vrezen van de islam? We zijn toch gefundeerd op de rots? Als die stroom komt of die vloed, wat hebben we dan te vrezen? We zijn toch gefundeerd op die rots? En als christen hebben wij toch eigenlijk éénzelfde doel? Net als de islam eigenlijk. Het evangelie verbreiden tot aan de uiterste der einde. Dus ons doel is exact hetzelfde. En dus zitten de mensen die nu een andere religie aanhalen, proberen de christenen buiten boord te houden, want die komen met de christendom. En zo zijn we lekker met elkaar bezig. Maar waar het mij om gaat vanmorgen, is dat we spreken over angst. En kan het zijn dat wij als christenen, en dan sluit ik maar weer aan bij Hans Huizen vorige week, vergeten zijn ons te heiligen. Tijdens de beeldenstorm, een paar honderd jaar terug, gingen de protestanten de kerken in, de Rooms-Katholieke kerken. En ze probeerden alle beelden, alle heilige beelden, moesten vernietigd worden. En ze werden aan puin geslagen. Want we mochten geen beeldenis hebben. Dus alles werd vernietigd. En wat zien we nu gebeuren in Nederland? We halen duizenden Boeddha-beeldjes in huis. Je kunt geen huis meer inkomen tegenwoordig bij, nou ja, ik zeg eigenlijk niet christen, maar ook bij christenen. En er staat wel een Boeddha-beeldje in de hoek. Of in de tuin. Want dat is mooi. Nou ja, kijk maar hoeveel er verkocht worden van die gekke dingen. Duizenden van die dingen worden geïmporteerd. Dus de beelden die hebben we vernietigd en we zetten er andere beelden voor in de plaats. En zeg, joh, zet dan liever nog een Maria-beeldje in de tuin als een Boeddha-beeldje. Want het is wel een andere religie die je gewoon in huis haalt. Het is niet alleen maar, ja, het staat wel leuk, zo'n gezellige man in huis. Maar dat doen we als christenen. Dus als wij spreken over de christenheid in Nederland moet zich niet laten overweldigen en ze meer van dat soort gedragen woorden, dan vraag ik me af, over wie hebben we het nou eigenlijk? Wat is er overgebleven van die heilige christen? En natuurlijk aanbidden we die beeldjes niet. Althans, ik hoop het niet. Maar hoe staat dat in verhouding met heiliging? En nogmaals, ik veroordeel niemand. Maar ik hoop dat je er door mijn stellingname wat over begint na te denken. En dat je eens rondkijkt in je huis of je misschien andere dingen hebt. En soms zie ik ook wel eens dingen op tv waarin mensen... Ja, misschien... Ja, het is misschien moeilijk te zeggen, maar laat ik het toch maar zeggen, ik moet eraan denken. Je ziet soms van die huizen waarin mensen worden geïnterviewd die een kind of iemand verloren hebben. En dan hebben ze een soort altaartje ingericht in huis, waar nog een fotootje staat en kaarsjes enzovoorts. Of ze hebben opa op de schoorsteen staan in zijn pot, dat kan ook nog. Nou heb ik niks mis. Ik vind het helemaal niet erg als je die nagedachtenis hebt. Of als je opa op de schoorsteen hebt staan. Maar op het moment dat dat altaartje de plaats in gaat nemen van God, omdat dat je focus gaat worden, dan ben je verkeerd bezig. En dan ben je nog ver van die heiliging waarover Hans ook gesproken heeft. Christentheologen verkondigen vandaag de dag dat de boodschap van het evangelie vooral voor jezelf is. We moeten niet meer de wereld in, dat is ouderwets. De boodschap van het evangelie is voor jezelf. En als je spreekt met de ander, dan moet je dat doen met respect. En dan moet je vooral de Christus in de ander zoeken. Van de week las ik nog een artikeltje daarover, want je gaat dan toch wat zoeken. En dat was een theoloog vanuit, zeg maar, de Bijbelbelt. En die zei het cruciale verschil met bevinding in andere religies. Bevinding is ook zo'n woord wat wij evangelischen niet gebruiken. Bevinding is eigenlijk dat je dan voelt, je bevindt het religieuze, het aanwezig zijn van de Heer, de bevindelijkheid. En natuurlijk, als een islamiet in contact is of bidt, of op zijn knieën ligt op zijn matje, naar het oosten gericht, dan is dat bevinding, dan doet hij dat van harte. Dan kun je niet zeggen, nou, dat is niks waard. Hij bidt tot zijn God. En dat doen anderen net zo. Maar wat is nu het verschil met bevinding in het algemeen in andere religies en het christendom. Het verenigd zijn met Christus, de Zoon van God. Die gezegd heeft, ik ben de weg, de waarheid en het leven. De gekruisigde en opgestane Christus woont met zijn woord en geest in de gelovigen. Dat wil zeggen, ik hoef niks meer te doen. Of ik dat nou ervaar of niet. Want ik ben verenigd met Christus. Hij heeft gezegd, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Als dat zo is, dan is er dus geen andere weg. Dan kun je wel zeggen, ja, ik ervaar de religie op een wat andere wijze. En dat klinkt prachtig. Maar als die persoon niet kan zeggen, Christus, u bent voor mij de weg, de waarheid en het leven, dan mis je het doel. De Nederlandse christenheid heeft zelf het fundament ondergraven wat er lag. Of anders gezegd, heeft het huis op de rots verlaten en in plaats daarvan een huis gebouwd op zand. En nu zijn we bang voor de vloed die komt. Lieve broeders en zusters, ik ben niet bang voor de islam, voor de boeddhist of de satanist of wat voor ist of iet dan ook. In Psalm 18, vers 30 staat, met u immers loop ik op een legerbende in en met mijn God spring ik over een muur. En Fred bad dat nog vanmorgen. Een tekst die ik sinds 1970... uit mijn hoofd ken. Want ik heb drie weken geleden, toen ik u nog was, iets verteld over mijn opleiding bij de commando's. En ik was net begonnen en het was één grote ellende. En ik kreeg een kaartje toegestuurd, want toen stuurde men nog kaarten met postzegels erop, van mijn vrouw, toen nog verloofde. En er stond één tekst op. Psalm 18 vers 30. Met u immers loop ik op een legerbende in en met mijn God spring ik over een muur. En om dat te kunnen doen heb je een muur nodig, want anders kun je niet springen. Maar wat is nu belangrijk voor nu? Want een ander fundament dan dat er ligt, namelijk Jezus Christus, kan niemand leggen. Is er iemand die op dit fundament bouwt met goud, zilver, kostbaar gesteente, hout, hooi of stro? Ieders werk zal aan het licht komen. Want de dag zal het doen blijken, omdat hij met vuur verschijnt. En hoedanig ieders werk is, dat zal het vuur uitmaken. Vorige week noemde Hans, want dit is de wil van God, uw heiliging, dat u uzelf onthoudt van de ontucht. En nogmaals, ontucht is er in vele vormen. Ontucht is niet alleen in het fysieke. Laten we vooral doen en bouwen op het fundament wat er ligt, met wat goed is als gelovigen. In Jozua 24, vers 23 zegt Jozua in zijn laatste woorden tegen de Israëlieten, nu dan, doet de vreemde goden weg die in uw midden zijn en neigt uw harten tot de Heere, de God van Israël. Moet je even nagaan, als je daarover nadenkt. Jozua, de man die door God was aangesteld om met de Israëlieten het land in bezit te nemen, en daar al die volken, al die goden, al die altaren te vernietigen. En hij heeft ze best gedaan. Dat kunnen we in het begin van Jozua lezen. Hele steden werden platgebrand en iedereen werd uitgemoord. Echt waar. Vandaag de dag zouden daar wel stemmen op gaan in de Verenigde Naties, misschien. Maar echt, als je dat leest, dat is ongelooflijk. Al die goden werden weggedaan en ze hadden één grote ervaring van Gods nabijheid, Gods tegenwoordigheid, Gods hulp, Gods overwinning en noem het maar op. En wat zegt Jozua dan? In zijn laatste woorden. doet de vreemde goden weg die in uw midden zijn. Dus kennelijk was het gebeurd dat ondanks die aanwezigheid van God, ondanks die grote daden die ze persoonlijk mochten ervaren, er toch wat van die vreemde goden overgebleven, of weer teruggehaald, of weer geïmporteerd, of weer... En dat is nog tijdens het leven van Jozua. In een paar jaar. Een volk wat door God was uitgekozen. Een volk wat tussen twee bergen tegen elkaar had gezegd. En wij zullen de Heere dienen. Wie dat niet doet, zij vervloekt. En wat bleef er over van dat fundament? Uiteindelijk dat Jozua moest zeggen, doe die vreemde goden nou toch eens weg. Eén Petrus 2 vers 1. Spreek tegen christenen. Leg dan af alle kwaadwilligheid, alle bedrog, alle huichelarij, afgunst en kwaadsprekerij. Dat is tegen christenen. Dat is niet tegen de buitenstaander. Hij zegt, leg af alle kwaadwilligheid, alle bedrog. Dat leefde kennelijk. Of anders hoef je het niet te schrijven. Alle huichelarij, alle afgunst, alle kwaadsprekerij. Doe dat weg. En verlangt als pasgeboren kinderen naar de redelijke onvervalste melk, opdat gij daardoor moogt opwassen tot zaligheid. En op vele andere plaatsen in de Bijbel vind je dezelfde soorten passages die tegen christenen worden gezegd. Rots of zand? Dat is de vraag. En ik leg die vraag gewoon in het midden. En ook voor mezelf. Waarop heb ik mijn fundament? Waarop ben ik gebouwd? Wat is mijn fundament? Hoe stevig is mijn fundament? Waai ik met alle mogelijke winden mee? Zijn we een fundament, een huis waar anderen toevlucht kunnen zoeken? Of zijn we een huis wat bewoond wordt door angstige mensen die niet weten hoe ze het moeten zoeken? Lieve mensen, ik ben Ik hoop zo dat we met elkaar van elkaar kunnen zeggen en zien dat we op dat fundament zijn gebouwd. En dat we bouwen met materialen die in het vuur bestand zullen zijn. En dat we niet bouwen met verzinsels en dat we niet bezig zijn met al dat dingen daaromheen. En als je leest wat er allemaal op ons afkomt, ik moet zeggen, ik ben geabonneerd op dat CIP, weet je wel, de Christeninformatieding. Er staan soms best goede dingen in. Maar als je ziet wat voor een ongein en geneuzel er vaak in staat, dan denk je, mensen, waar ben je nou toch in godesnaam mee bezig? Wat moet je je daar nou druk over maken? Moeten we bang zijn? Weet je, als je nu zou willen evangeliseren in Syrië of in Irak of in India of in, noem het maar, dan kan het niet. Er zijn heel veel christenen die hebben jaren en jaren gebeden voor openingen in de islamitische wereld. En nou komen er 40 miljoen naar ons toe, hebben we alle kansen en zeggen we hou ze maar buiten. Maar wij willen wel naar jullie toe komen. Snap je die paradox die ik niet snap? En natuurlijk zie ik de problemen best als 40 miljoen mensen plotseling over de grens komen sjouwen. Financieel, cultureel, maatschappelijk, religieus en noem het maar op alle terreinen. Natuurlijk zie ik ze wel, daar sluit ik mijn ogen niet voor. Maar tegelijkertijd zeg ik, jongens, als je niet bereid bent om je taak op te pikken, en als je nu nog steeds als een soort heilige zit te bidden voor de zending, dan zeg ik, hou eens op. De zending komt naar je toe. En als je altijd gebeden hebt om een zendeling te mogen zijn en het is nooit gebeurd, ligt hier je kans. En hetzelfde geldt voor de mensen die om je heen verdrukt worden. Hetzelfde geldt met de mensen die naar de voedselbank moeten. En datzelfde geldt voor de mensen die één keer per week soep krijgen in de herberg in Breda. Misschien moeten we wat extra bijdragen om ze twee keer soep te kunnen geven. Weet je, het zijn vaak van die dingen dat we de zaken ver weg, daar houden we ons allemaal mee bezig. Maar de dingen dichtbij, die laten we zitten. En tegelijkertijd, als er dan iets komt, dan kruipen we in een hoek. En dan zeggen we, oh ja, het christendom wordt overvallen. Joh, laat ze lekker overvallen. Mijn huis is gebouwd op de rots. En vloed mag komen, storm mag komen. Mijn huis is gebouwd op de rots, het staat stevig. Ik wankel niet, hebben we net nog gezongen. Heer, ik wankel niet. Laat het werkelijkheid worden in je leven, dat is mijn bede vanmorgen. Jij mag er zeker wat aan toevoegen. Angst is? Waar angst is geen liefde van de Heer, want angst drijft alles uit. Zo liefde ook alle vrees uitbandt. Maar dat is waar. Maar we vergeten dat. Maar die angst die is gebaseerd op ons menselijke inlevingsvermogen. Maar wat we moeten hebben is een goddelijk inlevingsvermogen. Hij leeft in ons, dat hebben we net gelezen. Het is Christus in mij. Het is niet die oude Hans Muis in mij. Die was waarschijnlijk al geëmigreerd naar een ander land waar de jihadisten niet komen. Denkt hij. Texel. Maar Christus in mij heeft niets te vrezen. Met mijn God spring ik over een muur. En meer van dat soort mooie woorden. Ik ga stoppen. Rots of zand? Ik kan het antwoord niet geven. Dat bepaal je voor een stuk zelf. Maar ik bid echt dat je erover nadenkt. En dat je te midden van de woeste wereld en de dingen die om ons heen gebeuren. Want daar hoef je ogen niet voor te sluiten. Maar dat je die zekerheid mag hebben. Dat je gebouwd bent op de rots. En dat je fundament goed is. En als je gewoon geen fundament hebt, dan bid ik dat je dat besluit zult nemen om daadwerkelijk te beginnen met dat fundament te bouwen. En begin dan maar te graven, begin met dat fundament. Het allereerste is Christus kennen als de weg, de waarheid en het leven. Vader, we danken u wel dat we deze woorden aan u mogen teruggeven. En ik bid dat waar ze misschien de verkeerde dingen hebben aangeraakt, mensen misschien teleurgesteld zijn, dat u daar doorheen breekt. En ik bid dat u door uw Heilige Geest de woorden die van belang zijn, dat u die wil bevestigen aan ons hart, tot eer van uw naam. Amen.